Goedemorgen. Goedemorgen Leeuwarden en goedemorgen Heerenveen, toch? He? Zal even zwaaien naar Heerenveen, we houden van Heerenveen, toch? Dat doen we altijd, dat even zwaaien zo. En dat vinden ze leuk in Heerenveen, ga maar vragen vanmiddag. Vinden ze leuk. Hey, fijn om hier weer te zijn. En ik wil graag even beginnen met gebed. Vader, dank u wel voor uw aanwezigheid hier. Dank u wel dat we in uw huis mogen zijn. U bent goed en u doet goed, Heer. En onze harten zijn open, ons denken is alert om te horen wat u wil spreken tot ons allemaal vandaag in Jezus' naam. Amen. Vandaag een beetje een ander woord dan misschien wat ik normaal doe. En dat komt voort uit mijn eigen situatie waar ik in zit op dit moment. Mijn zoon Joshua, sommigen kennen hem, sommigen zeggen het je wat minder. Die heeft niet zo lang geleden aangegeven dat hij niet meer de campuspastor is van Den Haag. En dat hij voelt dat God hun roept samen met zijn vrouw om een hele nieuwe weg in te gaan. En dat is even een korte mededeling, maar dat voor mij als vader was dat heel verdrietig en nog steeds. Het voelt echt een beetje als rouw, het voelt als een beetje verlies. Ik had het idee, hij gaat dat overnemen later en dat gaat dus allemaal anders. En ik zal je niet vermoeien met mijn verhaal, maar de boodschap van vandaag heet, heb ik genoemd, omgaan met teleurstellingen. En ik kan je dus vertellen, dat is niet een theoretisch verhaal, maar dit is echt iets waar ik, vorige week heb ik deze gebracht in Den Haag, waar ik doorheen ga. En waar je dingen leert in teleurstellingen, in rouw, leer je dingen die je misschien op andere manieren nooit zo zou leren. Dus ik ben veel bij de Heer. De Heer, hoe ga ik hiermee om? Hoe gaan we om met teleurstellingen? Met rouw, met verdriet, met bedroefdheid. Als dingen heel anders gaan dan je had gehoopt. Of dat je had gebeden zelfs. En ik neem aan dat hier ook een paar mensen in de zaal zitten met enige teleurstellingen in je leven. Het leven brengt zo zijn uitdagingen, teleurstellingen. En om daar goed mee om te gaan, dat is niet zo makkelijk. En daar willen we kijken naar het woord van de Heer, hoe God ons daarbij wil helpen. Weet je, zoveel christenen staan aan de zijlijn van het leven. Aan de zijlijn door teleurstelling, door dingen die gebeurd zijn. En als je teleurstelling laat groeien in je hart op een verkeerde manier, dan komt er boosheid, frustratie. Als je niet met God daarmee aan de slag gaat, dan komt de bitterheid. En de Bijbel waarschuwt ons voor bitterheid, waardoor velen besmet raken, zegt de Bijbel. En dan misschien nog een stap verder aanstoot. Een aanstoot is dat je eigenlijk overal, je ergert je overal aan. Niemand kan meer wat tegen je zeggen. Alles valt verkeerd. Aanstoot is een vorm van bitterheid, een ernstige vorm. En de Bijbel zegt natuurlijk, bewaar je hart, bewaak je hart boven al wat te bewaren is. Want dat zijn de oorsprongen van het leven. Daar komt alles uit voort. En oh, lieve mensen, er gebeurt zoveel hier van binnen. Dat zie je aan de buitenkant niet bij elkaar. Soms hoor je het door wat er gezegd is. Maar bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. En hoe triest is het als je, als het ware, door teleurstellingen, ik heb al het een en het ander meegemaakt, weet je wel zo. Dat mensen aan de zijlijn komen te staan, eigenlijk niet meer wandelen in de beloftes en de bestemming en de bedoelingen die God met ons heeft. Dus omgaan met teleurstellingen is zo belangrijk. In Psalm 100 vers 4 staat niet op de dinges, maar in het Engels staat het iets mooier. Enter his gates with thanksgiving. Ga zijn poorten in met de lofzang, staat in de Nederlandse Bijbel. Enter his gates with thanksgiving. Dankzegging, the act of thanksgiving. De keus om God te danken. Ondanks alles. Er is voor veel mensen is er een gebied in je leven waar je God voor dankbaar bent. He, dingen gaan goed, je hebt misschien een leuke baan, je hebt misschien een mooie opleiding, je hebt misschien een leuke partner, je hebt zeker een leuke kerk hier. He. Dus er zijn dingen waar je dankbaar voor bent en dan zeg je, Heer, dank u wel, ik ben u dankbaar voor dit. Maar dan is er ook een stukje in je leven waar je God niet voor kan danken. Dat je zegt, ik zou niet weten waarom ik hier dankbaar voor zou moeten zijn. Je hebt het gevoel dat de vijand dingen heeft afgeroofd. Je hebt het gevoel dat dingen heel anders zijn gegaan dan je had gehoopt. Je hebt het gevoel van, hier, ik zou niet weten. En als dit gaat groeien, dan gaat het controle krijgen over je hart. En dan heb je dat. Een deel ben je blij, maar hier ben je niet blij, helemaal niet blij, gefrustreerd, teleurgesteld, boos, noem maar op. Bitter misschien. En door dankbaarheid, niet voor dit. Ik dank niet voor de ellende, maar dank onder alles, dat in de Bijbel. Dus dan wil ik God danken dat hij, dan denk ik wel eens, wat moet ik nou hiermee danken? En dan zeg ik wel eens, God, ik dank u dat u groter bent dan dit. Ik weet anders ook niet, maar ik wil u danken. In alle omstandigheden. Leren. Dat is niet makkelijk, hè? Dat is niet makkelijk. Maar daarmee haal ik als het ware de klauw van de vijand, de claim van de vijand weg. Dus ik snap het niet, het is heel anders gegaan dan ik had gedacht. Ik bid zoveel en er is niks gebeurd, enzovoort. En dan teleurgesteld in mensen, teleurgesteld in christenen, teleurgesteld in, noem maar op. Heer, ik wil u danken ook in dit. Ik wil dat ook dit deel van mijn hart op de een of andere manier onder uw heerschappij komt. Je zou kunnen zeggen, heb je God al uitgenodigd in je problemen, in je teleurstellingen? Heb je God al uitgenodigd in je teleurstellingen? En daarmee komt ook dat stuk toch op de een of andere manier onder de heerschappij van de Heer. Onder zijn bescherming. Het is zo belangrijk om dat te leren. Een gebied waar je God dankbaar voor bent, en het andere gebied wil je graag. In Filippenzen 4, vers 4 in het Engels staat er rejoice in the Lord. And again, I say rejoice. Re-streepje joyce. Joy, weet je wat, de vreugde. Re, opnieuw. Dus ik moet opnieuw leren om met vreugde naar God te kijken terwijl ik dit onder ogen zie. Dat is niet makkelijk, hè? Maar als ik dat niet doe, gaat het groeien en wordt het bitterheid en gaat het niet goed met mijn hart. Dus ik wil kijken hoe God dat nou, hoe hij ons daarin wil leren. En ik kan je nu al vertellen, er is een mysterie in je wandel met God. Sommige dingen zal je nu nooit een antwoord op krijgen. Sommige dingen, ik zal je een mysterie noemen uit Romeinen, ik geloof Romeinen 8, waarvan ik nog steeds niet helemaal pak en snap. God kan alles laten medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben en volgens zijn voornemen geroepen zijn. Hij kan alles laten medewerken ten goede. En ik kijk dan naar dit stuk en denk, nou, Heer, ik zou niet weten hoe u dat kan laten meewerken ten goede. Dat is een mysterie. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar ik weet wel dat mijn enige hoop is Jezus. Mijn enige hoop is dat God op de een of andere manier ook hierin komt. Want anders ben ik hopeloos hier in de duisternis en dan groeit het alleen maar verder. Een paar gedachtes. De eerste gedachte is het omgaan met waarom. Als er dingen gebeuren die je niet snapt en die je niet had verwacht. De grote vraag van waarom is een hele stevige. En je krijgt er niet altijd antwoord op. Nu niet, of nog niet, misschien later in het leven. En sommige dingen krijgen pas antwoord als ze bij de Heer zijn, bij hem thuis. Omgaan met waarom. Weet je wat zo belangrijk is? Dat we met tederheid, met liefde achter Jezus aangaan. Zeg, Heer, u bent goed en u doet goed. Ik ga niet twijfelen aan uw liefde, aan uw goedheid. Ook al zijn er dingen, ik wil weten wat u hier ook, maar hier ook, wat u zegt en wat u doet. Ik wil weten, wat bent u daar nou aan het doen? Wat bent u daar nou aan het zeggen, Heer Jezus? Ik wil het weten. Weet je, niemand wil pijn ervaren, toch? We hebben het over pijn, teleurstelling. Niemand, dat wil je niet. Je wil eigenlijk dat het allemaal goed gaat. En zo, en de zegen van de Heer en de, En toch is dat, je hebt niet de keus in dit leven. Je hebt niet de keus. En voor mij was dit shocking. Want CLC, ik ben heel dankbaar voor wat God aan het doen is met Heerenveen erbij. Inderdaad, 16 locaties. Ik ben heel dankbaar voor, ook in Den Haag en wat ik hier zie, al die mooie mensen. En wat God aan het doen is in de familie van kerken. En heel dankbaar wat God ons toevertrouwt. En dan, weet je, en dan ineens, een storm, soms kondigt die zich niet aan. Hè? Ineens is er een storm. Ineens gaat het heel anders dan je had verwacht. En dan moet je dan mee leren omgaan. En dan is het niet altijd makkelijk. En dan, je kiest er niet voor. Maar het leven brengt soms dingen. Waar je niet voor kiest, maar waar je doorheen wil en doorheen moet. Je hebt geen keus. En dan zegt de Bijbel, verblijd je altijd, bid zonder ophouden. Al die teksten krijgen ineens een heel andere betekenis. En veel meer inhoud als het moeilijk gaat. Als alles goed gaat, verblijd je de Heer te alle tijd. Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar als het tegen zit, als het leven dingen brengt waar jij niet op had gerekend. Verblijd je de Heer te alle tijd. Die teksten worden dan ineens, ik zeg wel eens, het komt uit je tenen om de Heer te danken. Uit je tenen. Je denkt, ja Heer, ik maar dit dan. En die teksten gaan ineens op een heel andere manier leven. In Psalm 23, dat kennen we allemaal. Ik vrees geen kwaad enzovoort. Ik ga door een dal van duisternis. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij in het dal van duisternis. We zingen dat lied, we kennen de tekst. Velen van ons kennen misschien heel Psalm 23 uit hun hoofd. Maar dan ineens gebeurt er iets in je leven, in relaties of in ziekte of in verlies. Of je wordt ineens ontslagen of wat dan ook. Of een vriend van je keert zich tegen je. Of je komt er ineens achter dat achter je rug om wordt er gepraat over je. Van die dingen die je ineens. En dan ga je door een dal van duisternis. Je wil geen dal van duisternis. Niemand wil dat. En in dat dal zegt de Heer, mijn stok en mijn staf, die vertroosten je. De stok heb ik begrepen van een herder. Die geeft de goede richting aan. Die kant op, die kant op. En de staf is meer van de visie. Die brengt je naar de grazige weide. In het dal van duisternis leer je de vertroosting van God op een manier en in een intimiteit die je nergens anders vindt. Als ik eerlijk ben, het gaat nog steeds goed hoor, maar je snapt mijn context een beetje. En dan kan je een beetje lui worden. Kan je een beetje denken, nou ja, weet je wel, het gaat allemaal mooi en God is goed en de Heer, ja, dank u Heer. En dan zit je ineens in een dal van duisternis en dan uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Heer, ik heb uw troost nodig. Door alles heen, kan ik je vertellen, groei ik dichter naar God toe. Dat komt gewoon omdat ik meer naar hem uitroep. En meer tijd neem en zeg, Heer, ik heb u nodig. Ik snap dingen niet en ik zie nog een heleboel uitdagingen nu voor me natuurlijk. En dan heb ik u in de duisternis. Als je dan naar God toe leert gaan, leer je een vertroosting ontvangen op een diepte, op een intimiteit die je anders misschien nooit zo zou leren. En dat moet ik leren. Weet je, deze heb ik onderstreept, een paar dingen onderstreept. Ik wil dat mijn waarom mij niet weg gaat halen van God. Snap je? Ik krijg misschien nooit antwoord op de vraag waarom. Er komen natuurlijk 1000 mensen naar me toe die zeggen, waarom? Hoe kan dat nou? Je eigen zoon. En eerlijk gezegd heb ik eigenlijk niet echt het goede antwoord. Ja, hij wil een andere weg. En ja, hij zoekt zijn eigen dingen. En ja, hij is vrij om te gaan. De vraag waarom mag mij niet weg gaan halen. Dat is iets wat ik heb besloten van God. Dingen gebeuren, dingen snap ik niet. Maar de vraag van waarom, die ga ik niet toestaan. Dat die mij weghaalt van God. Eerder dat die me dichter naar God toebrengt. De what-if-vraag, wat-als-vraag. Wat als we nou dit? Wat als we nou... Die kan zo pijnlijk zijn. En dan moet je allemaal mee naar de Heer toe, naar Jezus toe. Zeg, Heer Jezus, de als, what if vragen. Er is pijn in dit leven. Er is pijn in situaties. Later als we bij de Heer zijn, dan zullen we hem aanbidden en danken. En God is goed en weet je wel, in de glorie en de engelen enzovoort. En er is geen traan meer, er zal geen moeite meer zijn. En er is alles prachtig mooi. Hier op aarde, alleen hier op aarde, krijgen wij de mogelijkheid, de keus om God te aanbidden in de pijn. Later in de hemel is dat niet meer. Hier, ik weet niet of je dat leuk vindt of niet, dat weet ik ook niet, maar het is een feit. Hier kan ik God aanbidden in de pijn. Met teleurstelling. En toch aanbid ik u. U bent goed en u heeft een hoopvolle toekomst voor mij. Alleen hier kan dat. Die kans, die komt niet meer terug in de hemel. Dus er is iets heel kostbaars voor Jezus als we in de pijn, in de teleurstelling hem aanbidden en hem danken. U bent groter dan dit. Ik snap het allemaal niet, maar u bent groter dan dit. Mijn oog is op u gericht. Ik zeg zo vaak tegen mezelf, Erel, kijk naar Jezus, niet naar de golven. Als je naar de golven gaat kijken, de omstandigheden, dan begin je te zinken. Blijf op de Heer kijken, blijf op hem vertrouwen. Alles is in zijn hand. En in de pijn, in de teleurstelling, blijf hem aanbidden. Blijf hem danken dat hij goed is voor jou en voor mij. Rouwen is bijbels. Je moet het niet overslaan. Je moet niet denken, nou ja, weet je wel, oppassen. Ja, dan ga je het later merken in je lichaam. Of in je psyche, of in je weggeduwde pijn komt weer omhoog. Maar dan op een hele andere manier. Dus je wil een vorm vinden om daar goed mee om te gaan. Om dat samen met de Heer te doen. Mijn tweede gedachte is deze. Er zijn twee, beetje simpel gezegd, eigen taal. Twee manieren van rouwen of omgaan met verdriet. Twee manieren. De een brengt je dichter bij Jezus. En de andere, mag ik zeggen, de verkeerde manier, die brengt je in ongeloof. En dan gaan we een voorbeeld lezen in de Bijbel. De ene brengt je naar de trooster, de Heilige Geest, en de ander naar ongeloof. In Matthäus 5, de zaligsprekingen, zalig zij die treuren. Ze zullen vertroost worden. Als je op de goede manier treurt, samen met God, zal je getroost worden. Alle antwoorden zullen soms de problemen nog niet fixen. Ik heb ook gekeken naar antwoorden. Oh, reken maar. Maar zijn aanwezigheid geneest mijn hart. Niet altijd de antwoorden, als ik die al zou krijgen. We gaan even lezen met Marcus 16, vanaf vers 9. We zien de Statenvertaling. Toen Jezus opgestaan was, dus na zijn opstanding, 's morgens vroeg, op de eerste dag van de week, verscheen hij aan Maria en Magdala. Magdalena moet ik zeggen. En hij had 7 demonen uit haar gedreven. En die ging heen en berichtte het aan hem die bij hem geweest waren. Die treurden en huilden. Hier heb je het verdriet, de rouw. De discipelen. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar was gezien, geloofden ze het niet. En daarna is die een andere gedaante geopenbaard dan 2 van hen. Terwijl ze wandelden en naar het veld gingen. Ik denk dat dat over de Emmausgangers gaat. En ook zij gingen bidden naar de andere berichten. Maar ze geloofden hen ook niet. En later is hij geopenbaard aan de 11 terwijl ze aanlagen. En dan de Heer Jezus kwam later zelf bij de discipelen. En dan staat er, hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart. Omdat ze niet hadden geloofd, degene die ze hadden gezien, nadat hij was opgewekt. Dus moet je goed kijken wat hier gebeurt. Maria komt naar de discipelen toe en ze zegt, hij leeft. Jezus leeft, ik heb hem gezien. En de discipelen geloven haar niet. Dan komen die Emmausgangers, 2 mannen, en die zeggen, Jezus was bij ons. We hebben hem eerst niet herkend, maar toen hij het brood brak, weet je nog, toen werden onze ogen geopend, hij leeft. De discipelen geloofden ze niet. Ze waren zo in hun rouw, in hun verdriet, in misschien wel hun wanhoop, dat ze niet geloofden. De verkeerde manier van rouw. Jezus reikte naar ze uit. Hij stuurde Maria. Hij stuurde de 2 Emmausgangers. En hij reikte naar ze uit. En het getuigenis van die mensen geloofden ze niet. Dat is een verkeerde manier van rouw. Er zijn mensen om je heen, die heb ik gelukkig ook, ook in deze situatie, die met me meedenken, huilen, bidden. Maar die me ook helpen om naar Jezus te kijken. En mijn vertrouwen op hem te blijven stellen. Het getuigenis. God is goed. Hij is erbij. Hij zit nog steeds op de troon. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor Jozua en voor Erald. Voor vader en voor zoon. Voor CLC en voor alles wat God voor hun heeft. En de getuigenis is zo belangrijk dat ik dat geloof. Om een goede manier van rouw te doen. Snap je wat ik bedoel? Deze discipelen geloofden het niet en dan komt Jezus zelf en dan verwijt hij hun ongeloof. Dan zegt hij, waarom hebben jullie niet geloofd? Ik stuurde die mensen, ik stuurde getuigenis. Ik reikte uit. Het goede nieuws kon je niet meer, je kon niet meer zien. Je kon niet meer horen wat Jezus wilde zeggen. Omdat je op een verkeerde manier rouwde. Dat is een les voor ons allemaal. Hij verwijt ze hun ongeloof. De gift die God wilde geven, door alles heen, konden ze niet ontvangen. Ze zagen het niet meer. Weet je, rouw, de verkeerde manier van rouw, stopt je met ontvangen van wat God wil geven. Het stopt je met het ontvangen van de mensen die God je wil geven in je leven. Om een stukje hoop te geven, om een stukje geloof te geven. Het wordt ook heel duidelijk genoemd in 1 Thessalonicense 4. Gaan we ook even lezen. 1 Thessalonicense 4, en dan staat dat in vers 13... Ook de HSV-vertaling. Ik wil niet, broeders, dat je onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, gestorven zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Daar heb je die twee. Want wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, zal God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Dus Paulus zegt hier, je mag best verdrietig zijn, hè, als iemand overlijdt enzovoort. Maar ik wil niet dat je rouw hebt, dat je verdriet hebt. Hoe staat het, welk woord gebruikt hij hier? Bedroefd bent, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Dus er is een anker van hoop wat je vast moet houden. En zijn naam is Jezus. Zie je het verschil? Sommige mensen zitten zo in de wanhoop, als het ware op slot. Sommige mensen, die zitten hier niet, want dan, maar die zitten ergens thuis of zo. Die zeggen, er is te veel gebeurd. Ik heb te veel meegemaakt. En soms hebben ze het over christenen, soms hebben ze het over de kerk. En de kerkgeschiedenis. En dan zijn ze ontroostbaar. En dan is er geen hoop meer. En dat is een verkeerde manier van rouw. Dan kom je nooit uit. En God wil je helpen om er juist doorheen te gaan samen met hem. Niet zoals iemand die geen hoop heeft. Hoop is zo ontzettend belangrijk. We zeggen niet voor niks, hoop doet leven. Zo ontzettend belangrijk. Derde gedachte, blijf volharden. Blijf volharden. Verschillende manieren, verschillende mensen reageren op verschillende manieren. En sommigen hebben de neiging om alles te laten vallen. Ik heb het helemaal gehad. Je mag even time-out nemen om dingen te verwerken. Maar pas goed op wat er in je hart gebeurt. Hier in Hebreeën 12 vers 1 staat een mooie oproep als het ware. Welaan dan, laten wij ook nu we zo'n menigte, in de NBG staat wolk van getuigen, omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk in de weg ligt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus. De leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die voor hem ligt, lag. In het vooruitzicht was gesteld. Grappig, ik ken de NBG uit mijn hoofd. En ik lees de herziene Statenvertaling, dat zie je. Hè? Het kruis verdragen en de schande veracht. Hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem. Kijk goed naar hem. Die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat je niet verzwakt en bezwijkt in je ziel. Dat is duidelijke taal. Let goed op je ziel. Goed kijken wat er gebeurt van binnen. Blijf volharden. En als je het moeilijk hebt, ga naar Jezus toe. De Bijbel zegt hier, hij heeft zoveel verdragen. Kan je voorstellen, de soldaten die hem sloegen, noem maar op, de mensen die hem uitschreeuwden, degene die hem mishandelde. Hij stierf ook voor hun. Hij droeg dat kruis ook voor hun. Hij verdroeg het allemaal. Waarom? Waar haalde die, mag ik het in menselijke vorm zijn, eigen woorden, waar haalde die de kracht vandaan om hier doorheen te gaan? Het antwoord is om de vreugde die voor hem lag. Wat is die vreugde die voor hem lag? Dat ben jij. Heerenveen, dat zijn jullie. Hij deed het om ons te redden. Hij wilde jou hebben. We zongen net dat lied, de dood dacht even, nou heb ik ze. Maar dat is niet waar, want Jezus zegt, nee, ze zijn van mij. Zie hoe krachtig dat is. Blijf volharden. Dus de Bijbel zegt eigenlijk, als je het moeilijk hebt, als je door dingen heen gaat, denk even goed na over wat Jezus heeft gedragen. Waar hij doorheen is gegaan. Om de vreugde die voor hem lag. Ik ben een aantal jaar geleden in Israël geweest. Op de Olijfberg. Waar we denken dat de Heer Jezus daar die enorme gebeden heeft gebeden. Heer, laat de beker mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij zweette bloed van angst. Mijn ziel is benauwd tot stervens toe. Hij was... Als je op die Olijfberg staat, tussen de oude olijfbomen door, zie je Jeruzalem liggen, het tempelplein liggen, en de enige dubbele poort, dat noemen ze de gouden poort van het tempelplein. Die zie je liggen tussen de bomen door. Ik heb er een foto van genomen, ik ben alleen die foto kwijt, maar je kan het waarschijnlijk wel googlen. En die poort, die gouden poort, de dubbele poort, die hebben ze dichtgemetseld voor het geval. De Arabieren hebben hem dichtgemetseld voor het geval Jezus dan zegt dat hij terugkomt en zo. Dat kan niet, hij kan niet door de poort heen. Ja, nou, lekker simpel gedacht, maar goed. Er is dag en nacht bewaking bij die poort. Voor het geval iemand zou gaan claimen enzovoort. Ik had het gevoel toen ik daar was dat de Heer zei, dat de Heer Jezus terugkomt. En daar door die poort heen, de vreugde die voor hem lag, jij en ik. Let goed op dat je niet verzwakt en bezwijkt in je ziel. Je mag pijn hebben. Je moet verwerken. Niet wegstoppen. Maar doe het samen met de Heer. De hoop die voor hem lag. Weet je, als je dat vasthoudt, de hoop die God geeft. Een aantal jaar geleden, Bill Johnson, hij is de voorganger van Bethel, kerk in Amerika. En zijn zoon deed eigenlijk hetzelfde. Hij ging aankondigen, ik ga weg, ik ga iets anders doen, ik weet nog niet wat, maar ik ga hier niet blijven. Zijn zoon was al de senior pastor toen. Dus ik heb dat filmpje een aantal keren bekeken. Dat staat hem op YouTube toe. Kijken hoe dat afscheid ging. En ik denk, en wat zegt de voorganger dan na zo'n aankondiging? Dus hij haalde de tekst aan. I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Oh, lieve mensen, dat heb ik 1000 keer tegen mezelf gezegd. Ik weet de plannen, zegt de Engelse Bijbel. Ik ken de gedachten jegens u. Ik vind plannen mooier klinken. Gedachten om je voorspoed te geven, niet om je pijn te doen. Om je een hoop en een toekomst te geven. Zo belangrijk om daaraan vast te houden. Ik heb een hoopvolle toekomst in de Heer. Wat er ook allemaal gebeurt om me heen. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor mij. En dat is zo belangrijk. Weet je, als ik dat niet doe... Of laat ik het positief zeggen. Als ik dat doe, dan zal teleurstelling mij nooit gaan misvormen. Dan zal teleurstelling nooit ten diepste controle over me krijgen. Ik ben teleurgesteld, maar ik ken Jezus. En hij heeft hoop voor de toekomst en een plan. Hij is niet in paniek van, och jongens, wat moeten we nou? En dat helpt mij. Dat het mij niet overmandt. Dat het me niet helemaal overroelt. Zo belangrijk. Er staat hier, ik weet niet precies hoe ik dat moet lezen. De wolk van getuigen rondom ons. En ik hoorde deze uitleggen. Dat gaat natuurlijk over de heiligen voor ons die in de Bijbel zijn genoemd. Die bij de Heer zijn inmiddels. Die voor ons zijn uitgegaan. Die ons voor zijn gegaan. Ik weet niet of ze ons kunnen zien of niet. Geen idee hoe dat werkt. Maar er is iets over de gedachten die ik hoorde, vond ik mooi. Een estafetteloop. Weet je, je hebt de een, die rent een stuk en dan geeft een stokje door aan de volgende. En die rent een stuk en die geeft een stokje door aan de volgende. Nou, als die eerste zijn best heeft gedaan om die wedstrijd te winnen, geeft hij het stokje door aan de volgende. Die gaat niet douchen. Van nou, ik heb mijn ding gedaan. Nee, die staat op het veld om de rest aan te moedigen. Want met z'n allen gaan ze de wedstrijd winnen. Er zijn zoveel mensen die een hoge prijs hebben betaald om het evangelie te brengen. In de 2000 jaar kerkgeschiedenis. De profeten daarvoor. In dit land. het stichten, het brengen van dat evangelie, ook hier in het noorden, dat heeft mensen hun leven gekost. Daar is een hele hoge prijs voor betaald. En nu is het stokje in onze hand, deze generatie. Nu zijn wij aan de beurt. En we gaan het ook weer doorgeven aan een volgende generatie, tot de Heer terugkomt. En de gedachte, het is zo belangrijk wat jij en ik nu doen. Zo belangrijk om niet op te geven. Niet aan de zijlijn, niet in het... Nou, ik weet het allemaal niet. Nee, het is ons moment om mensen te helpen om Jezus te vinden. Om nieuwe vrijheid te gaan ervaren. Het is ons moment om door te gaan. Het evangelie te verspreiden. Mensen te vertellen over het goede nieuws van Gods liefde. Waar er al duizenden jaren de kerk mee bezig is geweest. En nu is het ons moment. Zo belangrijk om te volharden. Om door te gaan. Als ik me daarbij stilsta, dan realiseer ik mij in alle nederigheid dat mijn rol voor de eeuwigheid belangrijk is. Jouw rol ook. Je maakt een verschil in mensenlevens, in het koninkrijk van God. Ineens word ik dan veel meer bewust van wat er in die onzichtbare wereld allemaal gebeurt. En wie er allemaal meekijken, weet ik niet. Engelen, de Heer in ieder geval, dat weten we zeker. Maar het bewustzijn, hoe belangrijk het is. Teleurstelling zet mij aan de zijkant. Ik heb te veel gezien, te veel meegemaakt. De Heer zegt, wacht, dat stokje van het evangelie ligt nu in jouw handen. Ga door. Er zijn zoveel mensen die dit nog nodig hebben. Ga door. En je wordt je bewust van de eeuwigheid, het belang van de eeuwigheid. Het belang van jouw rol in die eeuwigheid. En dat geeft mij de kracht en de motivatie om door te gaan. Dat geeft me de kracht om goede keuzes te maken. Gefocust op Jezus en op wat we mogen doen hier op aarde totdat Hij terugkomt of tot Hij mij komt halen. Het helpt me om helder te denken. Om de belangrijke dingen belangrijk te houden. En soms tegen mijn eigen ziel te zeggen, ziel, wat ben je bedroefd in je. Ik zal Hem nog loven, zei David in de psalmen. Dat soort dingen zeg ik vaak tegen mezelf. Wat ben je bedroefd? Wat ben je te neergestaan? Ik zal Hem nog loven. En de vierde gedachte, laatste, sterven en vrucht. We lezen even in Johannes 12, vers 24. Voorwaar, ik zeg je, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, dan draagt hij veel vrucht. Soms kan iets zo'n pijn doen dat het gevoel geeft dat er iets dood is gegaan. Mijn plan met Jozua en de opvolger enzovoort. Jarenlang in getraind, geïnvesteerd. Alles, als er een gastspreker was, hij was er altijd bij. Altijd alles. Ik heb het gevoel dat er iets sterft dan. Hè? En nu? Als de graankorrel op zichzelf blijft, dan blijft hij alleen. Als ik het aan God geef, zeg Heer, ik snap het niet, maar ik weet niet of u iets hiermee kan doen. Maar ik geef het aan u, het valt in de grond en dan kan het veel vrucht gaan dragen. Vraag me niet hoe dat werkt. Dat weet de Heilige Geest. Maar ik geloof er wel in. Als ik er goed mee omga, als ik het laat vallen in de grond, als het ware in de handen van de Heer terugleg, nou Heer, ik hou het niet vast. Mijn pijn, mijn verdriet, mijn teleurstelling. Dan blijf ik zelf, op mezelf. Ken je die mensen die zo in hun verdriet zitten, in teleurstelling, dat ze op zichzelf zijn gericht. Helemaal zelf. En dan kan het geen vrucht dragen. Maar als ik het geef aan de Heer, nou Heer, ik zaai het in de grond. En als u daar wat mee kan, ik geloof dat u daar wat mee kan, dan doe ik dat. En dan kan het veel vrucht gaan dragen. Het is zo belangrijk hoe je ermee omgaat. Niet zelf in je eentje al dat verdriet dragen, al de teleurstellingen blijven koesteren, ga ermee naar de Heer toe. Heer, ik heb u nodig. Ik heb u nodig, Heer, in alles. Ik stop het in de grond. De teleurstellingen, ik geef. U weet wat u ermee wilt doen en kan doen. En dan geloof ik u voor oogst op de een of andere manier. Ik sluit af met deze laatste gedachte. Maria had kostbare olie. En ze goot de kostbare olie over Jezus uit. En droog zijn voeten af met haar haar. Theologen zeggen dat was een jaar salaris. Wat daar even werd uitgegoten. En die kruikjes die waren dicht. Als die open was, moest je het helemaal gebruiken. Je kon niet een paar druppeltjes, zoals wij tegenwoordig even sprayen. Het was alles of niks. Die discipelen en mensen om haar heen die zeggen: joh, wat doe je nou? Dat is verspilling. We hadden het kunnen verkopen, aan de armen kunnen geven. Jezus zei: wat ze doet is goed. En overal waar mijn evangelie wordt verkondigd, zal worden verteld van haar. Zij gaf alles. Kostbaar. Kostbaar. En toen zij de deur uitliep, toen had ze de geur van Christus. Jezus en zij hadden dezelfde geur. De geur van Christus. We gaan zo een moment van aanbidding en dan is een moment van gebed ook, als je wil. Als je de teleurstelling misschien aan de Heer terug wil geven. Als je iets heel kostbaars aan Hem wil geven. Jouw teleurstelling, jouw pijn is super kostbaar voor Hem. En als je dat leert te geven aan Hem, en soms moet je dat 100 keer opnieuw doen. En dan steeds een laagje dieper en dan ga je de geur van Christus krijgen. Dan begin je op Hem te lijken. In het dal van de duisternis kom je in intimiteit met Hem, wat je nergens anders vindt, nergens anders leert. Hij wacht op onze kostbare, echte dingen in ons hart. Geef het aan Hem. Geef het aan Hem. En Maria zei: het is allemaal voor u, Jezus. En Jezus zei, ja, eigen woorden: en ik ben allemaal voor jou, Maria. Ik ben er voor je. Je geeft mij het kostbaarste wat je hebt. Ik ben er voor jou. Ik geef het kostbare wat ik heb. Prachtig mooi. Dat is wat de Heer wil. In mooie tijden. Sommige mensen hier zitten in fantastische tijden. Die denken, waar heeft die man het over? In moeilijke tijden. In teleurstellingen. Geef het aan de Heer en Hij geeft meer van zichzelf aan jou. Hoe kostbaar is het als de Heer Jezus kan zeggen: I know. Ik weet. Ik ben er geweest. Ik ben er doorheen gegaan voor jou om het te dragen. Ik draag het met je mee. In hun benauwdheid was Hij zelf benauwd, staat in de Bijbel. Wist je dat? Dat Hij met je meeleeft, benauwd is als jij het moeilijk hebt. En Hij is je redder. We dienen een geweldige Jezus. Zullen we bidden? Heer, we danken u, Heer Jezus, dat u zo bij ons bent. En op dit moment, Heer, we hebben u nodig. Hier, Heerenveen. Mensen waar je, mensen die meekijken op de stream. Je hebt Jezus nodig. Ik heb hem nodig. In het dal van duisternis, in de teleurstellingen, in het verdriet, in noem maar op, in het rouw. Dan ga je hem ineens heel anders kennen. Op een hele diepe manier hem ontmoeten, als je je hart opent voor hem. En Heer, we bidden, Heer, help ons om ons hart te openen. Help ons om niet zelf vast te houden. Bijna de pijn te koesteren. Maar help ons om het te geven aan u. Als kostbaar, iets heel kostbaars uit ons hart. En Heer Jezus, ik vraag u dat u bij ons bent en komt. Ook straks in het moment van aanbidding en bediening. Om ons te ontmoeten. Daar waar het nodig is, te troosten, nieuwe hoop te geven. O Heere Jezus, ik bid u, herstel de hoop op u in al onze harten. Herstel de hoop. Herstel de hoop die u bent en die u geeft in ons allemaal. In Jezus' naam. En als we zo in aanbidding zijn, wil ik de uitnodiging doen. Als je hier bent of meekijkt, Heerenveen, voordat we zo een moment van aanbidding hebben. Het begint allemaal met ja zeggen tegen Jezus. Het begint allemaal met: hier ben ik, Heer, met alles. Mijn vreugde en mijn verdriet. En Hij wil zo graag dat je ja zegt tegen Hem. Misschien voor het eerst bewust. Misschien opnieuw. Hij zei: Heer, ja, ik was te veel in mijn hoek met mijn teleurstellingen en mijn pijn en mijn dingen. En ik wil mijn hart weer geven aan u, Heer Jezus. Dan is dit gebed ook voor jou. En ik wil vragen of iedereen zijn ogen even dicht doet. Om een privé moment te creëren. We gaan een gebed hardop bidden als het oké is voor je. Iedereen in de zaal. Maar voor sommigen van ons is dit zo'n bewuste keus. de mooiste, belangrijkste keuze in je leven om Jezus te volgen. Boven de omstandigheden, boven wat er allemaal ook maar gebeuren zal. De Heer klopt op de deur van je hart. En ik wil je vragen, als iedereen zijn ogen dicht, gewoon als een teken naar de Heer. Doe even je hand omhoog en zeg, Heer, hier ben ik. Hier ben ik, Heer. Dit gebed is voor mij. Ik ga u volgen, ik ga u dienen, ik ga u leren liefhebben, ik ga leren uw liefde te ontvangen. Vergeef me dat ik te ver weg was. Dit gebed is jouw keus. Er zijn een aantal mensen hier, Heerenveen misschien, en als je kijkt op de stream, gewoon als een teken, je pakt de hand van God vast. Als een teken, doe even je hand omhoog, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Ik wil je vragen of je me allemaal hardop wil nabidden. Is dat oké? Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw liefde voor mij. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat u mij begrijpt. En dat u mijn hoop bent. Vergeef me voor alle verkeerde dingen. Vul me met uw Heilige Geest. Met uw vreugde en met uw hoop. Ik geloof dat u bent gestorven voor mij. En ik geloof dat u bent opgestaan. Heer Jezus, wees vanaf vandaag mijn leidsman en mijn redder en mijn allerbeste vriend. In Jezus' naam. Amen, amen. Gefeliciteerd als je die keuze hebt gemaakt. Super gaaf. We zijn er voor als kerk. Ik weet zeker dat er hier mensen zijn in het team. Als je nog geen bijbeltje hebt, we hebben een bijbeltje voor je. Doe het leven niet alleen. Bid, praat met elkaar. Goede connectgroep, doe het samen. Het leven is te kwetsbaar om het alleen te doen. God heeft je in een huisgezin geplaatst om elkaar te helpen, te steunen, te bemoedigen en te helpen om op Jezus te zien. Amen. Hey, we gaan nog even een moment van aanbidding hebben, dus misschien wil je gaan staan. En er is ook mogelijkheid tot gebed. Vanaf nu bij de etalières achterin zijn er twee. Daar is er één. Dat gebedsteam staat er al, zie ik. Dus ga erheen als je zegt, ik wil even hier verder gebed voor. Ik worstel met teleurstelling, ik worstel met dingen. Ik heb Jezus nodig, wil je voor me bidden? Zo goed dat we dat kunnen doen in Gods aanwezigheid, in Gods huis. Amen.